Goedemorgen gemeente. Het is al even geleden dat ik hier mocht staan. We zijn bezig in de 1 Timotheusbrief in een serie. 1 Timotheus 3 zijn we gebleven vanmorgen, je mag het vast opzoeken. En het derde hoofdstuk, dat is ook ongeveer het midden van de brief. En als je in het midden van een brief zit, dan zit je vaak redelijk diep in de inhoud. En zo ook deze morgen. En dan is het des te meer van belang om ook te beseffen dat hoofdstuk 3 gedragen wordt door hoofdstuk 1 en 2. Dus om, iedereen een beetje up-to-date te brengen. Kort even stilstaan bij wat hebben we tot nog toe gezien. Brief aan Timotheus van Paulus. Het hoofdthema is eigenlijk de dwaalleer tegenover de gezonde leer. Timotheus moest achterblijven in Efeze om daar als oudste te dienen. En om daar te strijden tegen die dwaalleer. En bij die dwaalleer hoorde dan onrust, hoorde dan allerlei negatieve dingen, leugen. En hij moest strijden voor de goede leer, de gezonde leer, het evangelie. En daar hoorde dan de liefde bij en de godsvrucht in het bijzonder. En vanaf hoofdstuk 2 is Paulus dan eigenlijk begonnen aan het vertellen over hoe ziet het er nou uit als je leven wordt gekenmerkt door die gezonde leer. Als die gezonde leer in je komt en als je daardoor gaat leven, daarin gaat leven. En dan ontstaat de godsvrucht, zegt Paulus. En eigenlijk wordt uit de Timotheusbrief duidelijk dat het niet zo kan zijn dat je in het evangelie leeft, maar dat dat geen vrucht zou kunnen, geen vrucht zou dragen. Dat draagt vrucht. En in het bijzonder in hoofdstuk 2 vertelt Paulus dan eigenlijk, hebben we gezegd, hoe ziet Gods vrucht eruit binnen de context van de gemeente? Dat is eigenlijk het thema waar hoofdstuk 2 en 3 over gaan. Dan ging het erover dat er gebed moest zijn. En de vorige keer hebben we dan gesproken over de rol van de man en de rol van de vrouw, hoe die zich binnen de gemeente, hoe dan godsvrucht eruit ziet. En dan de directe context van het gedeelte wat we vanmorgen gaan lezen. Dat zijn de laatste versen van hoofdstuk 2. En daar ging het over dat Paulus eigenlijk zei dat geestelijke verantwoordelijkheid, geestelijke autoriteit, het geven van onderwijs, dat God dat niet had, die taken, die eigenlijk die taken van oudsten, van opziener, dat God die niet had bedacht voor de vrouw, maar dat God in de schepping een zekere rolverdeling heeft gelegd. En dat die taken niet bij de vrouw liggen, maar bij wie dan wel. En daar gaan we het dan vanmorgen over hebben. Daar gaat Paulus dus over door. Want het ligt ook niet vanzelfsprekend bij alle mannen. Want zeker niet alle mannen komen daarvoor in aanmerking. En dat is waar Paulus dan een heel hoofdstuk aan wijdt. We gaan ook het hele hoofdstuk lezen, vers 1 tot 16. Maar Paulus zegt, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij. Bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis. Zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij dan zorg kunnen dragen voor de gemeente van God? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst. En het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden. Daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn. Geen kwaadsprekers, spreeksters, beheerst, trouw in alles. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan, aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zeil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover. Ik denk dat we allemaal wel voorbeelden kennen van leiders binnen of buiten de gemeente die ja, hun leiderschapspositie hebben gekregen, maar ja, wiens karakter eigenlijk nog niet ver genoeg ontwikkeld is om die verantwoordelijkheid, om het gewicht van die positie te kunnen dragen. En ja, vrijwel altijd heeft dat ook schade tot gevolg. Als er mensen zijn waarvan je denkt dat karakter is niet goed genoeg om zo'n zware verantwoordelijkheid aan te kunnen. Ik ben toevallig deze week aan het luisteren naar een podcast over over de opkomst van een grote kerk, een megakerk in Amerika. En vooral ook de hele snelle neergang daarvan. Binnen enkele weken, een gemeente van 15.000 man, binnen enkele weken was daar niks meer van over. En dat kwam omdat de voorganger, voor wellicht een aantal bij jullie bekend, Mark Driscoll, op een gegeven moment af moest treden vanwege wanbeleid, machtsmisbruik, karakterfouten. Die waarvan hij niet bekeerde, of in ieder geval geen voldoende reden gaf. En de schade die daarin ontstaat is enorm. Maar niet alleen is de kerk van 15.000 man eigenlijk uiteengevallen. Nou, dat zegt natuurlijk ook wel iets over dat de kerk redelijk om één persoon is gebouwd. Maar in die podcast komen ook verschillende consequenties of de schade die het tot gevolg heeft gehad aan bod. Mensen die hun vertrouwen zijn kwijtgeraakt. En ja, als er een politiek leider faalt, dan heeft dat schade. Maar als een geestelijk leider faalt, dan gaat het vaak veel dieper. Omdat het vertrouwen dieper zit. En omdat God daarin een rol heeft. Een van die conclusies die eigenlijk de podcast dan ook trok was, dat die voorganger Mark Driscoll, die had heel veel preektalent. En daarmee kreeg hij zo snel populariteit. En zo snel een gemeente onder zich, een grote gemeente onder zijn hoede. Terwijl zijn karakter helemaal niet zo snel ontwikkelde. En al vrij gauw, het gewicht van de verantwoordelijkheid als voorganger zijn karakter oversteeg. En op een gegeven moment ging hij door zijn hoeven. Nou, zo zijn er denk ik meerdere voorbeelden, vele voorbeelden. Want ook in die podcast komt aan de orde dat dit zeker niet de enige megakerk is die op die manier helaas ten einde komt. En ook in Nederland denk ik dat we de voorbeelden hebben van geestelijke leiders die vallen. Wiens karakter nog niet sterk genoeg is. En precies daarover gaat het eigenlijk in ons gedeelte. Daar gaat Paulus nu over spreken. En het gaat over leiderschap. Er zijn denk ik een ontelbaar aantal boeken geschreven over leiderschap. En Paulus is er hier één van die het over leiderschap heeft. Waarom is dat? Omdat in onze mensheid, in hoe wij mensen met elkaar omgaan, is leiderschap simpelweg heel belangrijk. En hebben leiders heel veel invloed op het uitvoeren, het volbrengen van een missie. En dat kan in de politiek zijn, of eigenlijk al sinds mensenheugenis. Als er een oorlog gewonnen moest worden, dan had je leiders nodig. Militaire leiders die dan mensen meenamen. Of in een bedrijf, als er winst gemaakt moet worden, dan heb je leiders nodig die de missie van het bedrijf ten uitvoer brengen. En zo is het ook simpelweg in de kerk. En dat is niet voor niks. Want leiderschap is niet iets wat door mensen is bedacht. Maar leiderschap is iets wat door God is bedacht. En Paulus en God neemt dat dan ook serieus. We kennen wellicht de teksten over dat leiders een zwaarder oordeel zullen ontvangen. En dat God heel scherp let op leiders. Juist omdat ze zo'n invloed hebben. Omdat ze heel veel goed kunnen doen, maar ook dus heel veel schade kunnen doen. En misschien kent u die schade ook in uw eigen leven. En Alistair Begg die zei over leiderschap binnen de gemeente, zegt hij dat de gemeente van God niet verder kan groeien dan het geestelijk niveau van haar leiders. Dus de gemeente kan niet verder groeien dan het geestelijk niveau van de leiders. Nou, dat is misschien eentje om over na te denken. En in dat kader gaan we lezen over wat Paulus daar dan over zegt. En Paulus neemt leiderschap in ieder geval duidelijk serieus. Goed, als we dan kijken, eerste vers. Hoe introduceert Paulus eigenlijk dit onderwerp? Hij was er natuurlijk al een beetje mee bezig. Maar dan zegt hij, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Nou, dat opziener, hij noemt het een ambt. Maar elders wordt het woord opziener, wordt ook wel oudste genoemd, of wordt ook wel herder genoemd. Dat zijn termen die eigenlijk door elkaar heen gebruikt worden. En hij noemt dat een ambt. Dus dat zegt iets van, het is gekaderd. Het is niet zomaar iets, maar het is, er zitten kaders omheen. Er is helderheid over wat het wel inhoudt en wat het niet inhoudt. En bij een ambt, bij een functie, hoort ook een zeker functieprofiel. Van wie is geschikt om dat ambt uit te oefenen. Een ambt, en nou ja, hij noemt het aan het eind, noemt hij het ook een werk. Maar hij begeert dan een voortreffelijk werk. Dus het is geen erebaantje, mocht u het nog niet aan de gezichten van onze broeders ouders hebben kunnen aflezen. Het is een werk. Het is een zware verantwoordelijkheid. Maar daarbij zegt hij nog iets wat ik heel... dat vind ik belangrijk om toch te noemen. Hij noemt het niet alleen een werk, maar hij noemt het een voortreffelijk werk. En dat voortreffelijk, dat woord wat daar staat in het Grieks is kalos. Maar dat heeft u mij al vaker horen noemen vanaf deze plek. Omdat het veelvuldig in deze brief voorkomt. En kalos betekent, ja, voortreffelijk, maar het betekent iets als goed. Als welgevallig in Gods ogen. Als zo heeft God het bedoeld. Zo is het waarvan God zegt, dit is goed. Dit is echt goed. Nou, waarom zeg ik dat? Nou, omdat er ook wel gemeenten zijn die... Nou, misschien door de schade die leiderschap heeft veroorzaakt. Denken, nee, leiderschap, daar gaat zoveel mis mee. Dat moeten we maar niet. We moeten maar niet met leiders werken. We zijn allemaal toch leiders. We rooien het samen wel. Als gemeente, we willen geen mensen die erboven staan. Want dan krijg je allemaal... Maar Paulus zegt hier, God zegt hier... Het ambt van opziener is een voortreffelijk werk. Het is dus iets heel goeds dat er opzieners zijn. Gaan verder. Wat zegt hij dan over het functieprofiel van zo'n opziener? En dan lezen we vers 2 tot 7. Eigenlijk één lange opsomming. En in het Grieks is dat ook één zin. Vers 2 tot 6 is één lange Griekse zin. En ook als je dat samenleest met die versen 14 en 15 die waar we het al eerder over gehad hebben. Dat Paulus eigenlijk deze brief aan Timotheus schrijft. In het verlangen van, ja, Timotheus, ik wil eigenlijk, hoop ik binnenkort naar je toe te komen. Dan kunnen we alles goed doorspreken, kunnen we alles tot in detail bespreken. Maar ja, het kan gebeuren in die tijd dat het wel langer duurde, dat Paulus misschien niet die gelegenheid had. Dus stuurde ik alvast een brief, een soort korte instructie, of dan weet je in ieder geval over de belangrijkste dingen, hoe men zich moet gedragen, zegt hij letterlijk. Ja, en als je dat dan samen ziet met dat in het Grieks één lange zin is, dan krijg je toch meer het idee dat het eigenlijk geen uitputtende lijst is van eisen die aan een oudste worden gesteld. Maar dat het meer een interne memo is eigenlijk. Van even de belangrijkste dingen snel op een rijtje. En dat het doel van Paulus is dat er een soort beeld ontstaat van een karakter van hoe zo'n oudste eruit ziet. Er staat ook vrij weinig over... De praktische functie van een oudste. Hoeveel oudsten moeten er zijn? Daar heeft Paulus niet over. Hoe lang moeten ze dienen? Is dat een levenslang ambt? Of is dat 4 jaar? Of hoe lang? Staat er niet over. En zo zijn er wel meer dingen. Ja, die in praktisch... Waar praktisch weinig over staat. Die Timotheus dan blijkbaar zelf moet invullen. En ook daarin blijkt dan toch dat hart van Paulus. Waarin hij zegt. Joh, als daar maar iemand zit met een goed karakter. Ja, die aan deze dingen voldoet. Dan komt de rest wel goed. Ja, of het dan 4 is of 6, dat komt allemaal wel goed. Maar daar gaat het over. En dat is dus toch al wel een principe wat Paulus hier leert. Ik zei net al, ik had het over karakter. Dat is denk ik het meest opvallende aan deze lijst. Zowel over oudsten als diaken. Het gaat eigenlijk nauwelijks over vaardigheden. Als wij een vacature zien voor een functie, dan staat er vaak... Je moet gediplomeerd zijn, je moet vaardig zijn met deze en deze taal, vaardig met dit en dit programma. Maar op één na gaan alle eisen, zowel voor oudsten als diakenen, gaan eigenlijk over karaktereigenschappen. Dus, ja, en karaktereigenschappen gaan ook verder dan de functie natuurlijk. Hè? Het is niet zo dat Paulus zegt, dat karakter heb je alleen nodig om oudsten te zijn. Nee, het zijn eigenlijk stuk voor stuk karaktereigenschappen die in de rest van het Nieuwe Testament ook voorkomen. En dan voor alle gemeenteleden gelden. Dus het is niet heel erg gericht op vaardigheid... Ja, en als we dan toch meteen interactief houden, weet iemand welke enige uitzondering daarop is? Wat is wel de vaardigheid die genoemd wordt? Is iedereen meteen een beetje bezig? Iemand? Wat is de... Onderwijs? Bekwaam om het onderwijs, ja, exact. Dat is de... Ja, daar zou je ook nog over kunnen hebben, is dat vaardiger. Maar goed, Over het algemeen, dat is eigenlijk de enige vaardigheid die genoemd wordt. En dat wordt overigens alleen van oudsen gezegd. Dus, en de diaken hoeft helemaal niks te kunnen, gelukkig. Maar het gaat dus om karakter. Het gaat hier om... daar ligt de focus. Zorg dat daar iemand zit met een goed karakter. En of die goed kan administreren, dat is allemaal niet zo aan de orde. Of die goed is, nou, u snapt het punt. Goed, dan gaan we kijken. Wat wordt er nou precies gezegd? Het eerste wat er gezegd wordt, is dat zo'n oudste onberispelijk moet zijn. Nou, ik dacht vroeger altijd onberispelijk, dat was voor mij hetzelfde woord als perfect. Als iets onberispelijk was, dan was iets perfect. Maar dat is niet het geval, ook in het Nederlands niet, maar zeker in deze context is het van belang om te begrijpen, dat is niet wat hier gevraagd wordt. Onberispelijk is niet hetzelfde als perfect. Van een oudste wordt niet gevraagd dat ze perfect zijn, ook niet gevraagd dat ze doen alsof ze perfect zijn. Maar het letterlijk onberispelijk, niet te berispen. En dat betekent eigenlijk zoiets als dat er niemand naar voren moet kunnen treden met een gegrond bezwaar op basis van wat iemand gedaan heeft of een karakterfout in iemand die... waardoor zo'n oudste gedisqualificeerd zou zijn als oudste. En dat is ook de reden waarom we zo'n procedure kennen in onze gemeente. Dat er een tijd is om gegrond bezwaar in te dienen. En dat kennen we eigenlijk niet alleen binnen de gemeente. Dat kennen we ook binnen de politiek bijvoorbeeld. Als er een minister wordt aangesteld, is het natuurlijk niet de bedoeling dat er een week na de aanstelling een journalist is die een krantartikel schrijft over de belasting die ontdoken wordt door die minister op structurele wijze. Dat soort dingen. Want dat disqualificeert zo'n minister voor zijn taak. En dat haalt ook het draagvlak onder zo'n minister vandaan. En zo is het eigenlijk ook binnen de gemeente. Dat een oudste, dat moet een voorbeeld zijn. Dat moet die moet ook een zekere draagkracht hebben binnen de gemeente. Dus die vraag zou je kunnen stellen. Wil ik inderdaad worden zoals hij? Of zie ik bepaald gedrag in zo iemand waarvan ik denk, hij kan nog meer vertellen, maar ik ben het vertrouwen kwijt als ik dat gedrag zie. Dat is eigenlijk wat Paulus hierop doet. Onberispelijk. Er moet niet iemand naar voren kunnen stappen met een gegrond bezwaar. Je kunt hier natuurlijk ook te strak mee omgaan. Ook in de politiek is er altijd wel een journalist die de krochten van het internet afzoekt op basis wat iemand 10, 15 jaar geleden misschien uit de context heeft gezegd. Zo kan dat denk ik binnen de gemeente ook. Maar u snapt dat het hier gaat om iets waarvan waarvan je kan zien dat iemand zich of bekeerd heeft, of dat er redelijkerwijs aannemelijk is dat iemand daarin gegroeid is. Onberispelijk. En dan ten tweede, hij moet een man van één vrouw zijn. Moet een oudste dus getrouwd zijn, is dan waarschijnlijk de eerste vraag die u stelt. Paulus was zelf ook niet getrouwd en die fungeerde toch ook redelijk als oudste, als apostel. Maar als je het heel strikt leest, dan zou je zelfs moeten zeggen, een oudste moet niet alleen getrouwd zijn, maar moet ook minimaal 2 kinderen hebben. Er staat ook, hij moet zijn kinderen onderdanig houden. Dus, hè? U snapt dat is natuurlijk te strikt, maar waar gaat het hier wel om? Als u de Statenvertaling heeft, dan heeft u denk ik hier de beste vertaling. Er staat, het moet een ener vrouwen man zijn. Of in het Engels een one woman man. Dus eigenlijk iemand die gekenmerkt wordt, een man die gekenmerkt wordt door trouw en reinheid in zijn relaties. Dus geen rokkenjager is. Niet iemand die net even iets gezellig wil hebben met vrouwen die niet zijn vrouw zijn. Die zijn affecties bewaart voor 1 vrouw. Of die al wel of niet getrouwd is. Dat is hier de karaktereigenschap waar Paulus naar op zoek is. Een ener vrouwen man moet het zijn. Vervolgens moet hij beheerst, bezonnen en eerbaar zijn. Bezonnen en eerbaar hebben we het de vorige keer al even over gehad. Dat werd ook van de vrouw gezegd in het vorige hoofdstuk. Toen zijn we daar wat dieper op ingegaan. Beheerst betekent zoiets als, andere vertalingen zeggen, nuchter, wakker. Dat betekent zoiets als dat je dingen op waarde kan schatten, dingen in perspectief kan zien. Dat je dingen die echt ernstig zijn, dat je die ook echt als ernstig kan zien en kan behandelen. En andersom, dingen die niet belangrijk zijn, dat je die als niet zo belangrijk kan behandelen. Dat is natuurlijk een redelijk belangrijke eigenschap voor een oudste. En dan gastvrij. Gastvrij is een... dat zou ik in ieder aanraden om daar eens een bijbelstudie naar te doen. Het woord gastvrij in de Bijbel. Over hoe dat in die tijd was. In die tijd was het een ontzettend belangrijk krachteigenschap, gastvrijheid. De samenleving draaide ook voor een deel op gastvrijheid. Een stuk meer dan dat het dat nu doet, in ieder geval in Nederland, denk ik. Maar het woord is letterlijk philoxenon. Philos, liefhebben, xenon, vreemde. Dus gastvrijheid betekent liefde voor het vreemde. Wat dat dan precies, hoe dat dan precies van toepassing is, dat laat ik aan uw eigen Bijbelstudie. Maar laten we zeggen dat het iets anders is dan je beste vrienden uitnodigen voor een avondje gezelligheid. Dat is niet wat hier met gastvrijheid bedoeld wordt. En dan komen we bij onze vaardigheid. Bekwaam om te onderwijzen. Ook daar hebben we het over gehad de vorige keer. En zei Paulus daar al een en ander over. En toen hebben we eigenlijk gezegd dat de autoriteit die een oudste heeft, die vloeit voort uit de hoogste autoriteit, Gods woord. God wil uiteindelijk, net als een bedrijf een missie kan hebben, zou je kunnen zeggen dat God ook een missie, een helsplan heeft met de wereld. En God beseft dat leiders daarvoor belangrijk zijn, omdat die veel invloed hebben. De kerk heeft allerlei functies hier op aarde om het evangelie te verspreiden, om Gods licht te laten zien. En het is wel de bedoeling dat een leider begrijpt waar God heen wil. Want ja, dat is precies het idee natuurlijk. Dat de leider dus begrijpt wat de wil van God is voor zichzelf, maar ook anderen daarin kan meenemen. En hier in 1 Timotheus 3, je hebt een parallel gedeelte hieraan in Titus 1. Dat zijn eigenlijk de twee gedeelten die gaan over vereisten voor oudsten. En over het algemeen is 1 Timotheus 3 wat uitgebreider, maar specifiek op dit punt is Titus wat uitgebreider. Daar staat, een oudste moet iemand zijn die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook tegensprekers te weerleggen. Dus daar zie je dat het gaat niet om dat een oudste moet kunnen preken, maar het gaat er wel om dat een oudste in staat moet kunnen zijn om het woord uit te leggen. En om bij problemen of bij vragen die er zijn binnen de gemeente of in het pastoraat of waar dan ook, om eigenlijk te kunnen zeggen, kom laten we gaan kijken, wat zegt de Bijbel hierover? En wat is eigenlijk de Bijbelse richting? Wat is de richting die God hier wijst? En welke kant moeten we als gemeente op? En welke antwoorden geeft de Bijbel op deze vragen? Dat is wat Paulus hier bedoelt. Bekwaam om te onderwijzen. En vanuit het licht van leiderschap is dat een hele logische vereiste. Ik moet kort even hebben over dat dit het verschil is tussen oudsten en diaken. Dit is namelijk precies dat er is heel veel overlap, hè, heb je kunnen lezen. Maar dit is precies het verschil tussen die oudsten en de diaken. Dat van een oudste wel gevraagd wordt en van een diaken niet. In een samenspraak met wat we de vorige keer over hadden. Dat juist dat dragen van die geestelijke verantwoordelijkheid en het hebben van autoriteit en het geven van onderwijs, wat dus eigenlijk niet losse dingen zijn, maar eigenlijk één geheel is. Dat legt God hier bij de oudste neer, bij de opziener. En dat woord opziener zegt dat eigenlijk al, dat degene is die toezicht houdt, dat degene is die verantwoordelijkheid draagt. En dat legt hij niet bij de diaken neer. En om die reden, als we het de vorige keer hadden over rol van man en vrouw, geloven we dat de functie van oudste toegankelijk is voor een man en niet voor een vrouw, maar dat het bij de diakenen niet geldt. Daar is heel veel over te zeggen. Daar zijn ook een hele hoop boeken over geschreven en daar ga ik graag over in gesprek. Eventueel op een later moment, als u daar vragen over heeft, van wat zijn daar de ins en outs. Maar daar heb je dan de kern. Een oudste is geestelijk verantwoordelijk, draagt leiderschap, geeft onderwijs. En bij een diaken wordt het niet gevraagd. We komen straks natuurlijk even wat meer op de functie van een diaken. Maar dat is de achterliggende reden. Goed, vers 3 spreekt redelijk voor zich, denk ik. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst. Maar daarna herhaalt hij het welwillend, niet strijdlustig zonder geldzucht. Ik denk dat u daar een beeld bij heeft. En dan vers 4 en 5, daar komen we ook weer op een belangrijk principe. Een oudste moet goed leiding geven aan zijn eigen huis. Zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Nou, waarom? En hier komt dan het principe, want Paulus zegt, als iemand niet goed leiding geeft in zijn eigen huis, dan heeft hij niks te zoeken als leider in Gods gemeente. En in vers 15 noemt hij de gemeente van God ook het huis van God. Daar staan het eigen huis en het huis van God staan daar tegenover elkaar. En dit zien we wel heel veel gebeuren in onze omgeving. Er zijn talloze mannen met een florerende bediening of razend populaire voorgangers. Zowel nu als in de geschiedenis, als je biografie leest. Waar het weliswaar heel veel vrucht lijkt te dragen in hun bediening, maar waar het thuis eigenlijk een soortje blijkt te zijn. En die lijken dan een hele goede leider totdat je hun vrouw vraagt of totdat je hun kinderen vraagt. Waarom gebeurt dat? En waarom zegt Paulus daar dingen hierover? Ik denk dat het ergens ook wel een zekere wisselwerking is. Als het thuis moeilijk is, als het thuis moeizaam gaat en je draagt in je bediening of als in je rol als oudste of in de gemeente of waar dan ook, draag je wel veel vrucht en krijg je wel complimenten en gaat het wel goed. Dat het dan ook heel verleidelijk is om daarin te vluchten. Ik denk dat er velen zijn geweest en nog steeds zijn die vluchten in hun werk, maar zeker ook in hun bediening. Maar Paulus moet daar dus niks van weten. Hij zegt, als iemand niet goed leiding kan geven thuis, dan mag hij ook geen leiding geven in de gemeente. En dat is best een felle of best een radicale uitspraak die Paulus hier doet. Maar laten we eens kijken, wat zit daar nou achter? John MacArthur zei hierover, dit principe, zegt hij, home is the proving ground for godliness. Dus thuis is het proefterrein, thuis is het bewijsterrein voor godsvrucht. Thuis laat je zien of je echt karakter hebt. En dat is ergens ook wel logisch, want thuis kun je niet weglopen. Thuis kun je niet weglopen als het moeilijk wordt. Thuis kun je niet weglopen als je moe wordt. Thuis ben je wie je bent. En je vrouw en kinderen kennen je ook zo. En daar wordt duidelijk wat er echt in je zit. En daarom denk ik, als je vers 5 leest, lijkt Paulus te zeggen, als je het makkelijke al niet kan, dan kan je het moeilijke zeker niet. Maar misschien is thuis wel het moeilijke. En is het daarom juist wel een reden voor Paulus om te zeggen, daar bewijs je. En als je dat kan, dan ben je ook geschikt om in de gemeente van God te dienen. Het principe van eigen huis en zorg dragen voor de mensen in de cirkel dicht om je heen. Dat is een principe wat vaker voorkomt. Daar zou je eens naar kunnen kijken. Jezus heeft er ook een aantal radicale dingen over gezegd. Ik denk niet dat je bij God kan komen en zeggen, uiteindelijk door me op mijn bediening te richten, hebben meer mensen hebben zegen ervaren van mijn werk. Ja, en thuis, dat waren er dan 3, 4, 5 misschien, waar het wat minder ging. God gaat daar niet mee akkoord. En dan even over die kinderen, want dat is ook, hij moet zijn eigen kinderen onderdanig houden. Ik denk niet dat Paulus daar bedoelt om vrij van problemen. Dat de kinderen altijd netjes binnen de lijn sturen. Dat je een perfect gezinnetje moet zijn, het voorbeeldgezinnetje. Maar ik denk wel dat je de vraag kan stellen, als er dan problemen zijn, zijn die dan ondanks het goede leiderschap van de vader, of zijn die er dankzij het slechte leiderschap van de vader? Maar nog meer denk ik dat Paulus hier doelt op het principe dat kinderen, als je kinderen gaan lijken op hun vader. En hun vader heeft een invloed op kinderen. En eigenlijk zou je de vraag kunnen stellen, als er een kandidaat oudste is, wil je dat de gemeente gaat lijken op zijn kinderen? En dat is natuurlijk geen 1-op-1 relatie, maar dat is wel een vraag die je kan stellen. Want dezelfde invloed die zijn leiderschap heeft op zijn kinderen, zal die oudste waarschijnlijk ook hebben op de gemeente. Dat zal ongeveer dezelfde invloed zijn. En dat is, denk ik, waar Paulus hierop doelt. Dus wil je dat je gemeente wordt zoals de kinderen van die oudste? En is die oudste daarin een voorbeeld? Zonder inderdaad te zeggen dat dat echt 1-op-1 zo is en dat het gezinnetje er perfect bij moet zitten. Want die afslag kan je ook nemen en daar moet je alert op zijn. Maar ik probeer er wel even die vraag dichtbij te laten komen van, wat bedoelt Paulus hier nou? Waarom zegt Paulus dit nou zo? Toch best wel stellig. Vers 6. Hij mag geen pasbekeerde zijn, omdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Dat in lijn met wat we net besproken hebben, is dat denk ik best wel logisch. Hij moet tijd hebben gehad om zijn karakter te ontwikkelen, om tijd hebben gehad om zichzelf te bewijzen. Daarnaast, als iedere pasbekeerde ouder zou kunnen worden, dat is er ook geen tijd geweest om het gewicht te beseffen van die functie. Dus eigenlijk is het het meest logisch vervolg op wat Paulus hier communiceert. Er moet een zekere tijd zijn van karakteropbouw, zodat we niet, waar ik de dienst mee begon, het geval hebben dat iemands verantwoordelijkheden zijn karakter overstijgen. Vers 7, hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Nou, dat betekent zoiets als als je zijn collega's zou vragen, of zijn buren, of de mensen op de sport, of waar dan ook. Die zouden niet verbaasd moeten zijn bij het bericht dat hij ouds is. Niet omdat ze heel goed de kerk kennen, of omdat ze heel goed weten wat de oudste inhoudt, maar gewoon omdat ze hem hebben leren kennen als vriendelijk, integer, respectabel man. Iemand met een goed karakter, een deugdelijk karakter. Dus een goed getuigenis. In zowel vers 6 en 7 heeft Paulus het opeens over de duivel. Ik weet niet of het u was opgevallen. Vers 6. De zorg dat hij anders onder het oordeel van de duivel valt. En vers 7, de zorg dat hij in de strik van de duivel terechtkomt. Ook dat is niet voor niks. Omdat als oudste ben je eigenlijk per definitie, als leider binnen de kerk ben je per definitie doelwit van de Satan. De Satan is niet almachtig. Hij is zeker machtig, maar hij is niet almachtig. En Satan richt zijn aandacht of zijn energie ook op de sleutelfiguur, omdat hij heel goed begrijpt dat, de tekst uit Zacharia bijvoorbeeld, sla de herder en de schapen zullen verspreid worden. De duivel heeft heel goed door dat als hij die mensen kan laten vallen, die mensen onderuit kan halen, dat gigantische schade tot gevolg heeft. Mensen die van het geloof afstappen, ook wat in die podcast ter sprake kwam, mensen die zo diep gekwetst zijn en zo diep gewond zijn geraakt, doordat hun vertrouwen op die manier beschaamd is geraakt, hun vertrouwen in Gods woord, hun vertrouwen in de opvatting daarvan. Dus de duivel is erbij gebaat om juist die figuren onderuit te halen, die functies. Ik denk dat het ook goed is om dus dat ook in gebed te houden en te bedenken dat simpelweg het zijn van leider, simpelweg het hebben van invloed, maakt je ook een doelwit daarin. En daar had Paulus een zorg over. En dat is ook een van de redenen waarom hij dus zegt, zorg dat daar iemand zit met een gedegen, een goed karakter. Zodat hij niet een te makkelijk doelwit is voor de Satan. Goed, komen we bij de diakenen, vers 8. En er wordt grotendeels dezelfde dingen over gezegd. Dus we gaan niet alles herhalen. Hij moet even zo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken. Dat betekent dat hij niet tegen de ene A moet zeggen tegen de andere B. Of op het ene moment A, op het andere moment B. Een stuk integriteit. Niet verzot zijn op veel wijn. Niet uit op oneerlijke winst. Het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Een diaken hoeft het niet te kunnen onderwijzen, maar je moet het wel vasthouden. En dan komen we bij de centrale gedachte, waar we al wel wat over gezegd hebben, maar waar we even bij stilstaan. En waarom ik dat ook als thema boven de preek heb gezet. Vers 10. Ook zij moeten, net als de oudste, eerst beproefd worden. En daarna mogen zij dienen als ze onberispelijk zijn. Ze moeten eerst beproefd worden. Om even eigenlijk bij elkaar te halen wat we daarover gezegd hebben en welke redenen we kunnen achterhalen. Waarom zegt Paulus dit nou? Waarom is dit nou de centrale gedachte van dit gedeelte? Waarom moet iemand nou zo beproefd worden? En wat is de zorg van Paulus erachter? Nou, we hebben een aantal dingen hebben we al genoemd in het begin. Leiders zijn belangrijk. En bepalen het geestelijk niveau van de gemeente. Dat is een vrij heldere reden. Een tweede reden zou kunnen zijn dat je geen risico's wil nemen met geestelijk leiderschap. Je wil niet iemand aanstellen en hopen dat hij het goed doet. Hopen dat die karakterfoutjes die je misschien ergens om de hoek zag, of die gedrag dat een beetje een rode vlag deed wapperen. Dat je hoopt, laten we hopen dat het wel meevalt. Laten we hopen dat het goed gaat. Nee, want het risico is gewoon te groot. De potentiële schade is gewoon te groot. En ook, ik heb het nu over schade, maar een voorbeeldig oudste kan ook heel veel goed doen. Kan ook een hele positieve bijdrage leveren. Dus het is te belangrijk om daar risico's mee te nemen. Grote risico's. Derde reden, zijn karakter moet dus zijn verantwoordelijkheid kunnen dragen. Lijkt me ook helder. Karakter die tijd heeft gehad om te ontwikkelen. Een vierde reden, en dat vinden we eigenlijk ook wel in een breder terug in de Bijbel, het principe dat je eerst trouw bent in het kleine, voordat je de verantwoordelijkheid krijgt over het grote. Denk ook aan David de herder, die eerst jarenlang herder is geweest. En daar trouw was als herder en voor zijn schapen zorgde, met leeuwen streed. En in die tijd heeft hij ook het karakter opgebouwd wat nodig was om koning te kunnen zijn van Israël. En om het vertrouwen in God te bouwen, zodat hij tegen Goliath durft te strijden, et cetera. Dus eerst trouw in het kleine en dan verantwoordelijkheid voor het grote. En als laatste reden, Jan Schouw ging hier geloof ik twee weken geleden voor over dat daden meer spreken dan woorden. Dus iemand kan van alles zeggen over karakter, of iemand kan van alles zeggen over visie of ambities of vaardigheden. Maar daden spreken meer dan woorden. En laat eerst maar zien of inderdaad dit echt is wat erin zit. Want uiteindelijk zal, als iemand een goed hart heeft, zal dat ook zichtbaar worden in daden. En precies andersom ook, dat als iemand hart niet op de juiste plek zit of als daar dingen scheef zitten, dan zal het uiteindelijk ook in daden naar buiten komen. Zomaar een aantal redenen om, waarom Paulus dit dus zegt. Maar je zou ook wel een tegenwerper kunnen hebben, want misschien heeft u het ook wel gevoeld bij het lezen van dit gedeelte. Van ja, maar in de kerk gaat het toch om genade? En we moeten toch geen onderscheid gaan maken tussen christenen en superchristenen en van dat soort gedachten over, is het wel haalbaar wat hier gevraagd wordt? De kerk is toch juist een plek voor falende mensen? En dat zijn allemaal gedachten die, zeker in deze tijd, is zo'n lijst met eisen is niet direct zo populair. Of is niet direct zo begrijpelijk vanuit onze context. En ondanks dat we toch een vijftal redelijk heldere redenen hebben kunnen ontdekken, denk ik, waarom Paulus deze dingen wel zegt en hier wel een hoofdstuk aan besteedt, wil ik toch ook even iets meer teruggaan over dat wat Paulus hier vraagt. Ik zei het aan het begin al, dat zijn geen nieuwe dingen. Stuk voor stuk komen deze eisen voor in de rest van het Nieuwe Testament. En gaat dit eigenlijk om het opbouwen van een karakter wat voor iedereen nastrevenswaardig is. Het is niet zo dat als u niet op uw bucketlist heeft staan dat u misschien ouders of diaken zou willen worden, dat dit dan niet voor u zou gelden. Stuk voor stuk worden ze breed gedragen in het hele Nieuwe Testament. En vanuit Gods helsplan, dat Christus naar de aarde kwam en daar liet zien hoe God het leven bedoeld had, wat nou kalos is, wat nou echt goed was. Christus die stierf en daarmee de toegang tot God weer opende. En dan nu in de tijd van de gemeente, waarin de gemeente het instrument is van God. En dan is eigenlijk de boodschap dat we met elkaar willen toegroeien naar het karakter van Christus. En dat is eigenlijk als we iets uitzoomen uit deze tekst, dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. We worden allemaal opgeroepen en het is echt kalos als wij als gemeente dit karakter zouden opbouwen. Dit karakter van Christus. En dat de leiders daarin dus ook een voorbeeld zijn en de rest mee kunnen nemen. Dus dit gaat niet om onderscheid te maken tussen christenen en superchristenen. Dit gaat niet om dat als je geen oud zou worden, dat het allemaal niet van toepassing zou zijn. Dat je wel wat rustiger aan mag doen. Maar dit gaat allemaal in het verlangen van Paulus wat je proeft van hoe zou het zijn als we als gemeente toegroeien naar het hoofd. Als we als gemeente echt dat karakter opbouwen. Elkaar daarin meenemen. We hadden het net over een pas bekeerde. Dit betekent natuurlijk niet dat je pas iets mag dienen als je al even meedraait. Er zijn 1001 taken die je zou kunnen doen als je pas bekeerd bent. Maar waar het wel om gaat is dat het de bedoeling is dat we als gemeente achter Christus aangaan. En ook de weg die God wijst, dat we die achterna gaan. En dat degene die dus de kar willen trekken, dat die dat ook dragen, dat die er ook voor gaan. En dat die daar ook een zekere volwassenheid in hebben opgebouwd. Vers 11. Staat er, de vrouwen moeten even zo. Dat is een vers waar je de nodige uurtjes in kan stoppen. En waar het nodig over gezegd is. De vrouwen, om welke vrouwen gaat het? Gaat het om de vrouwen van de diakenen? Of misschien ook de vrouwen van de oudsten? Of gaat het over de vrouwen die dienden? Of gaat het over diaconessen? Of welke vrouwen worden hier precies bedoeld? Ik zou willen dat ik er wat meer tijd voor had, maar als u ja, echt de ins en outs wil weten na de dienst. Wat nu even als een paal boven water staat, is dat vrouwen een heel belangrijk onderdeel zijn van het dienstwerk binnen de gemeente. En dat van vrouwen gevraagd wordt, in welke functie of vorm dan ook, dat ze eerbaar zijn. Geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw en alles. Ook geen nieuwe dingen overigens. Vorige keer ook over gehad. Maar er valt voor meerdere perspectieven wat te zeggen daarin. Vers 12. Ik kan de verleiding bijna niet weerstaan om erop in te gaan, maar dat gaan we niet doen. Vers 12. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn. Dat hebben we gelezen over de oudsten. Die goed leiding geven aan hun kinderen, aan hun eigen huis. En want zij die een goed dienst goed verricht hebben, maken dat ze hoogst een aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. En hier, nou ja, hier zegt Paulus ook weinig nieuwe dingen. Herhaalt hij eigenlijk. En dan gaat Paulus uitzoomen. En dan is hij twee hoofdstukken lang wezen schrijven over wat is godsvrucht binnen de gemeente. Hoe ziet dat eruit? Waar moet je op letten, Timotheus? En dan gaat hij weer uitzoomen. Dan gaat hij eigenlijk weer terug naar het thema van de brief. Het thema van de brief, dwaalleer tegenover waarheid. Ja, dat zie je in vers 15. Dat hij zegt, maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van God, zeil en fundament van de waarheid. En dat woordje zeil vond ik hier mooi. Dat is een pilaar. En een pilaar, ja, de functie van een pilaar is eigenlijk om een balkon hoog te houden. Om een, ja, eigenlijk het draagvlak te bieden voor dat balkon. En hij zegt, de gemeente is dus een pilaar, een zeil van de waarheid. Dus als gemeente hebben we de roeping of hebben we de functie om de waarheid hoog te houden. De waarheid te dragen, de waarheid te ondersteunen. En Paulus zoomt nu steeds verder uit. En ook vers 16 gaat Paulus eigenlijk weer terug van Timotheus, we hebben het nu gehad over en allerlei praktische, concrete dingen binnen de gemeente. We hebben het gehad over leiderschap, over zij die ja, eigenlijk een sleutelrol hebben in Gods missie. Maar we gaan nu weer terug naar waar doen we dit ook alweer voor. Laten we eens gaan kijken, wat is nou die waarheid waar we het voor doen? En waar, als het goed is, een oudste en een diaken ook hart voor heeft, zoals Paulus daar hart voor heeft. Dit is waar we ons bed voor uitkomen, dit is waar we het voor doen, die waarheid. En dan somt hij in vers 16 die waarheid op. En dat zou dan een hymne kunnen zijn of iets van een, ja, bekend gedicht in die tijd. Maar dat is op zich helemaal niet nodig om dit te kunnen verklaren. Want ook hier zegt Paulus geen nieuwe dingen. Maar zet hij het wel heel mooi op een rijtje. Van waar doen we dit ook weer voor? Wat is nou ons grote voorbeeld? En want dit gaat over Christus. Hè? Christus is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Is verschenen aan de engelen. Is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld. En is opgenomen in heerlijkheid. En ik denk als we dit hoofdstuk dan ook in die context kunnen zien. De zorg en het hart van Paulus voor, ja, voor de gemeente en dat de gemeente echt tot zijn doel komt, tot haar doel komt. Dat dit de waarheid is die wij als gemeente dragen als pilaar. Hè? Dit de waarheid is die wij hoog houden binnen de wereld. Hè? Dat de gemeente de plek is waar God gevonden kan worden. Waar Gods glorie straalt. Waar deze waarheid verkondigd wordt. Dat is waar Paulus het voor doet, dat is waar Timotheus het voor doet en dat is waar, waarvan hij vraagt dat als je, ja, waar hij eigenlijk je in uitnodigt om ook dit verlangen te hebben. En waarvan hij zegt dat leiders ook dit verlangen in hun hart mogen hebben. Groot is het geheimenis van de godsvrucht. Ja, je proeft echt Paulus' passie. Ik denk dat we, ja, ik hoop en ik bid dat dit ook de passie is die hier leeft in de gemeente en waar we ook met z'n allen naartoe groeien. En dan dank ik voor, ja, de oudsten en eigenlijk iedereen die daar die kant op stuurt. Want dat is de prachtige missie die we ook hebben als kerk. Dat is de plek die we mogen invullen als kerk. En dan gaat het niet om, ja, allerlei bijzaken. Maar dit is echt de kern. Dat we mogen getuigen en Christus hoog mogen houden. Amen.